Ja, wij gaan verder met elkaar kijken naar Jesaja 40 vers 5. En we hadden als onderwerp even de heerlijkheid des Heren, die zich zal openbaren. En toen ben ik wat ingegaan op de heerlijkheid van Yahweh en hoe die Yahweh toevoegingen krijgt, die naam Yahweh krijgt toevoegingen, waardoor het de heerlijkheid van wie Yahweh is zichtbaar wordt. En dat zijn dan een aantal aanduidingen. En dan hebben we nog niet de volle heerlijkheid, maar wel heel veel. En dat is heel rijk. Maar voordat we dat gaan doen, we hebben gisteren met elkaar drie toevoegingen besproken. Dat was Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. Yahweh Rofeka, de Heere zal helen of genezen. En Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier. Dat hebben we gisteren met elkaar gezien. En daar willen we nu mee verder gaan. En ik wil nog even, heel even, voordat we dat doen, terugkomen op gisteren. Waarin we heel even keken inleiden naar Jesaja. En toen zagen we dat hij gesproken heeft tijdens vier koningen van Juda en Jeruzalem. En van koning Agas en koning Hiskia. Daar had u nog de betekenis eigenlijk van te goed. Agas betekent bezitter. Agas betekent bezitter. En Hiskia betekent sterk of moedig is ja. Dus dan heeft u daar ook de betekenis van. Dan hebben we dat toch eventjes rond. Nou, we gaan dan verder even kijken naar het vierde facet bij de naam Yahweh. En dat is de Heere heiligt. In het Hebreeuws is dat Yahweh Mekadesh Kem. En daar zit het woord Kadesh, Kadosh zit daarin. De Heere heiligt. En dat is Exodus 31 vers 13, waarin we dat terugvinden. En, ik geef u even een aantal teksten mee, zodat u dat voor uzelf eens na kunt lopen. Leviticus 20 vers 8. Leviticus 21 vers 8 en 22 vers 32 en u vindt het ook terug in Ezechiël 20 vers 12. Dus daar komt steeds naar voren de Heere heiligt. En dat is op zich al natuurlijk, hij heiligt, hij zet mensen apart, zo werden de priesters en de levieten geheiligd voor zijn dienst. Dat wil zeggen, dat wil niet zeggen dat ze zondeloos waren, maar dat ze door God apart gezet waren om gebruikt te worden in zijn dienst. Dat is eigenlijk een definitie van heilig in de Bijbel. Apart gezet voor zijn dienst. En dat heeft ook heel nauw verband met reiniging. Dat, de priesters moesten zich ook reinigen, daar was het wasvat voor, hè. Als ze de tabernakel binnengingen en ze moesten dienst doen, dan moesten ze zich ook wassen. En dat was natuurlijk een uitbeelding van reiniging. En die wassing die werd later uitgebeeld in de doop, zoals door Johannes de Doper gedaan. Johannes de Doper, kom ik dadelijk nog op terug. En wassen, reinigen, dopen, dat is een uitbeelding van reiniging en van eenheid. Reiniging en eenwording. En wij kennen eigenlijk de diepste toepassing, of de diepste kern daarvan, want wij zijn gedoopt in zijn geest. En daarmee zijn we gereinigd en één geworden met hem, door zijn geest. En dat is ook wat de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 12 vers 13, dat wij in één geest, en er staat in, en dan komt vervolgens het element waarin gedoopt wordt, in één geest zijn we allen naar binnen één lichaam gedoopt, staat daar in 1 Korinthe 12 vers 13. En dat geldt voor iedere gelovige. En dat gebeurt op het moment dat je bewust tot geloof komt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is niet een aparte ervaring, dat is ook geen gevoel, maar dat is iets wat God doet door zijn geest. En de voorafschaduwingen waren steeds de wassingen of de doop in water. Dus dat bewerkt twee dingen, reiniging en vervolgens daar het voortvloeiend eenheid. Wij hebben eenheid met Christus, allen zijn wij in die ene geest gedoopt en daarom zijn we ook één met elkaar, omdat we allen in diezelfde geest zijn gedrenkt, zegt de apostel Paulus. Dus die reiniging, dat is altijd nauw verbonden met heiliging. En al in de Tenach wordt dus duidelijk dat Yahweh heiligt. Dus dat is een werk wat hij doet. En dat vinden we ook bij de gemeente terug, namelijk in Efeze 5. Is het zo dat daar wordt vastgesteld door Paulus dat de Heer de gemeente reinigt en heiligt. Hoe? Door het waterbad, door zijn woord. Dus dat is het werk wat hij doet. Dus hij heiligt ons en hij reinigt ons. En dat doet hij voor zijn dienst. Opdat de gemeente hem ten dienste staat. Dus dat is ook altijd heel goed om vast te stellen. Hè? Want draai je het om en ga je proberen jezelf te heiligen. Nou, begin er niet aan alsjeblieft, want het brengt je in allerlei krampen. En je wordt er doodmoe van en het is nooit genoeg. Het is nooit goed. Je zal altijd tekort blijven schieten. Nee, daarom, het is ook andersom. Efeze 5 zegt het andersom. De Heer is het die ons heiligt en reinigt. Hè? De gemeente. Door het waterbad, door zijn woord. En als we elke keer dat woord horen, dan ondergaan we als het ware een waterbad, namelijk hij reinigt ons dan door zijn woord, door zijn uitspraken. En hij houdt ons daarmee rein. Dat is wat we nodig hebben in ons dagelijks leven, in onze wandel. En daar is de voetwassing ook een uitbeelding van. Hè? Maar daar hebben we de laatste keer bij stilgestaan. Nou, dat was het vierde facet, dus dat is Yahweh Mekadeshkem, de Heere heiligt. Dan Yahweh Shalom, en dat wil ik even met u lezen. Dat is de Heere is vrede. En dat vinden we terug in Richteren. Dat is een boek wat u niet elke dag leest, denk ik. En het is ook misschien niet alle hoofdstukken zijn even toepasselijk om dat nou bij tafel na afloop van het eten te lezen. Want ja, er zitten wel eens passages bij waar je denkt van nou, dat die kleine kinderoortjes nog maar niet, even. Nou, dat komt later wel een keer. Maar het boek Richter is wel interessant en is heel boeiend. En bevat ook wel hele opmerkelijke dingen. Alleen dan kom je al heel snel in de typologie natuurlijk terecht. En dat is bij Gideon natuurlijk ook heel sterk aan de hand. En dan hebben we hier een passage in Richteren 6... dat Gideon bijvoorbeeld moet nemen vlees, ongezuurde broden op een rots leggen en het vleesnat erop uitgieten. En dan strekt de engel des Heeren de staf die uit die hij in zijn hand hield en raakte met het uiteinde het vlees aan en ongezuurde broden. En dan stijgt er vuur op uit de rots. Er stijgt vuur op uit de rots. Dat is toch wel heel opmerkelijk, hè? Dat is niet wat je nou elke dag ziet. Je kan wel eens, als je vuur wil maken, twee steentjes tegen elkaar slaan. Dan krijg je een vonkje en dan kan je proberen vuur te maken. Maar hier stijgt vuur op uit de rots. Nou, dat is een teken dat de Heer dat offer helemaal sowieso accepteert. Maar het beeldt natuurlijk allerlei geestelijke waarheden uit. Maar op basis daarvan zegt de Heer tot hem, want Gideon begreep op dat moment dat het de engel des Heeren was, in vers 22, en zegt, wee mij, Heere, Heere, want ik heb de engel des Heeren gezien van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat, de Heere is vrede. Oftewel in het Hebreeuws, Yahweh Shalom. En het staat nog tot op de huidige dag in Ofra der Abiezriten. Nou, we laten dat voor de rest allemaal maar even liggen voor nu. Maar Yahweh Shalom, de Heere is vrede. He, dat is een altaar. En dat is natuurlijk een altaar, beeld uit aanbidding. He, op het altaar wordt een reeds geslacht dier doorgaans gelegd. Een dier dat al geslacht is. He. Let op dat een altaar niet de plaats is waar geslacht wordt. Dat gebeurt namelijk op de slachtbank. Maar op het altaar wordt het reeds geslachte dier gelegd. En dat gaat dan in rook op, in een aantal gevallen. En dat stijgt dan op tot een aangename geur voor de Heer. Dus het gaat eigenlijk, het wordt helemaal verteerd. Dus het gaat eigenlijk over in geest, zou je kunnen zeggen. Het verdwijnt, het gaat over in geest. En wat beeldt dat uit? Dat beeldt uit dat Dat is nou echt een offer. Dat is een offer. En dat is voor de Heer aangenaam. En daarbij kunt u denken, als u Romeinen 12 vers 1 leest, dat we ons lichaam stellen tot een levend, let op hè, levend, heilig en God welgevallig offer. En dat is onze logische dienst. Dat is een offer. Dat is niet dat wij daar sterven, want er staat bij dat het levend is. Dat wil zeggen, onze levenswandel is dan voor hem aangenaam, omdat hij in ons uitwerkt dat wij ons leven geven voor hem. Dat wij ons leven wijden aan zijn dienst. Dat is een offer. En dat is voor God een aangename geur. Dat is wat voor God aangenaam is. Nou, dat even in het verlengde daarvan. Maar de Heer is vrede. Dat vinden we ook terug bij Paulus. Hè? Want we zijn toch even steeds aan het kijken waar ligt nou dat lijntje naar Paulus. Nou, dat vinden we bijvoorbeeld terug in Efeze 2 vers 14. Waar Paulus zegt dat hij onze vrede is. He, dat we in Christus Jezus nabijgekomen zijn. Laten we maar even met elkaar lezen. En ik lees u even dan uit de concordante tekst. Vanaf vers 13. En dan gaat het om die twee groepen. He. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen. Thans echter, in Christus Jezus zijn jullie die eens ver af waren, nabijgekomen door, letterlijk in het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. En dan lazen we net over Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Nou, hij is onze vrede. En dan zien we dat die titel als het ware hierin terugkomt. Hij is onze vrede die beiden één maakt en de middenmuur van de stenen omheining de vijandschap in zijn vlees wegbreekt. En de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt. Opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend. Dus we zien hier wat vrede maakt. Hij is onze vrede. En de vijandschap in zijn vlees is weggebroken. En dat had alles te maken met de wet van geboden in inzettingen. En die zijn buiten werking gesteld, zegt Paulus hier. Dat is buiten werking gesteld. En in dat lichaam van Christus zijn dus die twee groepen, hè, Jood en Heiden, tot één nieuwe mensheid geformeerd. Waarin Hij onze vrede is. En daarin is er dan ook eenheid. Hè? Opdat Hij de twee spreekt nog van verdeeldheid. Maar dan staat er, vers 15, in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen. Dat is die eenheid. En dus die vrede. Dat is automatisch eenheid. Hè? Dat bewerkt eenheid. En vanuit God, hebben we gisteren gezien, is er vrede gemaakt in het bloed zijns kruises. En dat zal die eenheid tussen God en de mensheid ook uitwerken. Dat allen wederzijds met hem verzoend zullen zijn. Hè? Dat die mensheid dan verzoend is, daadwerkelijk. Hè? Als uiting van dat grote werk. Nou, als uiting van dat werk van Christus, hè, door het kruis, worden die twee één in het lichaam van Christus. Dus hij is onze vrede. Nou, u kunt daar eventueel nog bij noteren. Filippenzen 4. Dat Paulus zegt, de vrede van God. Hè, hij heeft het over de vrede van God. Gebed, dank. En dan de vrede van God. Hè, die bekende woorden. Die onze denkzin, die ons denken bewaart. En dan gaat hij toe naar de God des vredes. De God des vredes. Nou, dat wil dus zeggen vrede. Vrede tussen jou en God. En die God des vredes werkt dat ook in je uit. Dat je kunt wandelen in vrede. En dat je gedachten bewaard worden. Doordat je hem bidt en hem dankt. Omdat je weet dat hij het zal uitwerken altijd ten goede. He, dat is iets wat je hart dan, wat je denken dan bewaart. Nou dan, nog een toevoeging is Yahweh Sebaot. Dat is een bekende. He? De Heer der Heerscharen, of de Heer der Legerscharen, de Heer der Menigten. Dat vinden we in 1 Samuel 1 vers 3. En op vele andere schriftplaatsen in het Oude Testament, in Tenach. En die naam of die titel, Zebaoot, de Heer van de Menigten, dat vinden we terug onder andere in Romeinen 9 vers 29. Hij wordt twee keer aangehaald in het Nieuwe Testament en in Jacobus 5. Dus bij Paulus, die gebruikt dat dan in de overdenkingen over Israël en de volkeren. In Romeinen 9 vers 29. Nou, de Heer der Menigten, dat is dat hij de Yahweh is van zeer velen, hè, van menigten. En het heeft ook vaak te maken met strijd, als er strijd geleverd gaat worden. Misschien als je alle teksten naloopt, en dat heb ik niet gedaan, alle teksten, maar je, als je het hier en daar naloopt, er wordt wel eens gezegd dat is de Heer in zijn oorlogsgestalte. Nou, dat is misschien wat veel gezegd, dat is misschien wat ferm gezegd. Maar wel in ieder geval als je puur afgaat op de betekenis, de Heer der Menigten, dat gaat wel op. Hè? Dan gaat het om velen. Dan, als zevende, wordt er gesproken over Yahweh Tzidkenu. En dat heeft te maken, daar zit tzadik in, of tzedaka, gerechtigheid. Hè? De Heer onze gerechtigheid. En dat vinden we terug bijvoorbeeld in Jeremia 23 vers 6. Jeremia 23 vers 6. Laten we het even met elkaar opzoeken. Jeremia 23. Jeremia 23 vers 6. En dan lees ik met u even vanaf vers 5. Dat gaat over die spruit die zal komen. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden, dus de twee stammen, en Israël, de 10 stammen, veilig wonen. En dat is zijn naam waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. En als ik nou vraag, wie is dat? Wat zegt u dan? De Heere onze gerechtigheid, wie is dat? Die rechtvaardige spruit, wie is dat? De Heer Jezus, ja, Christus, hè. Ik zeg Christus omdat hier wordt gesproken over zijn verwekking en dan denkt u dat het gaat om zijn geboorte, maar hier gaat het om zijn opstanding. De spruit, degene die uitspruit uit het huis van David, die koning wordt, dat is Christus, dat is de opgestane. Toen hij werd geboren in Bethlehem, was hij wel uit het geslacht van David, maar werd hij nog niet de koning. Hij kwam eerst in vernedering. Maar hij gaat pas gerechtigheid echt brengen in het land en hij zal pas echt koning worden in het land na zijn opstanding. Hij is nu de opgestane, alleen nog niet zichtbaar. Maar als hij zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg en zijn volk zal verlossen en later ook zal optrekken met het gelovige overblijfsel wat we gisteren zagen vanuit het zuiden, vanuit Paran, Teman, Sela, Petra, noem maar op. Dan zal hij het land binnentrekken en dan zal zijn koningschap ook gevestigd worden. Eerst over Israël en vervolgens over de volkeren, wat uitgewerkt zal worden in de verwoesting van Babel. Nou, dan zal hij koning zijn en hij zal koning zijn over Israël en koning over de aarde. Hij zal zijn, zoals Openbaring het ook zegt, koning der koningen en heren der heren. Dus hij is dan de koning van Israël. Uit het huis van David wordt hier ook gezegd. Hè? Ik zal aan David, dat wil zeggen het koningschap, een rechtvaardige spruit verwekken. En hij zal genoemd worden de Heer onze gerechtigheid. Hij zal gerechtigheid brengen. Yahweh Tzidkenu. En hij zal vrede brengen. Shalom. Yahweh Shalom. Hebben we ook net gelezen. Dus dat is wat hij allemaal brengt. Hè? En als we het hebben over zijn koningschap, dan kan ik ook misschien een vraag daarbij stellen. Hoe zit dat dan met ons als lichaam van Christus? Is hij voor ons de koning? Is hij onze koning? Ja, ja, inderdaad. Ja, hij is het hoofd, hè? Hij is het hoofd van het lichaam. Dus het facet koning heeft te maken met Israël. En hoofd, hij is ons hoofd. Wij zijn leden van zijn lichaam. Daar past het begrip koning helemaal niet bij. Wij zijn niet zijn onderdanen en hij is onze koning. Nee, hij is ons hoofd en wij zijn zijn leden. Ja, maar dat is het verborgen aspect van het koninkrijk. Hè? Dus wij horen nu bij dat geestelijke verborgen koninkrijk van de Zoon zijner liefde. He, dat is voor veel mensen ontzettend verwarrend, he, wat Pieter aanhaalt hier uit Colossense 1. He, wij zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En door dat begrip koninkrijk wat Paulus daar gebruikt, komen veel mensen in verwarring. Alleen, nu is Christus verhoogd aan de rechterhand van Vader en hij is verborgen. Dat wil zeggen, zijn koninkrijk is ook nu nog verborgen. We leven nu nog in de tijd van de verborgenheid, van het geheimenis. Dit is nog steeds het beheer van het geheimenis. Dus het koninkrijk van de Zoon zijner liefde is nu nog een verborgen aspect van het koninkrijk. En dat zal later wel zichtbaar worden, maar nog niet eens zozeer in het komende koninkrijk der hemelen. Waarvan ik gisteren al even noemde dat het uit de hemel op de aarde komt. Hè? Dat de God des hemels een koninkrijk zal oprichten. En enzovoort, dan gaat die grote steen rollen, Daniel 2 vers 44, bekende woorden. Dat is het geopen, dan wordt het koninkrijk openbaar. En de koning wordt dan ook geopenbaard. Maar hij wordt pas geopenbaard als, want hij is dan de zoon van David. De titel zoon van David wordt dan zichtbaar, want dan is hij de koning over Israël. En hij is dan ook de zoon des mensen, die titel zal ook geopenbaard worden, omdat hij over de hele mensheid regeert. Maar pas als de zoon van God, wordt hij pas in de nieuwe schepping geopenbaard. Dan gaat pas zijn titel zoon van God op. En dan wordt ook meer het verborgen aspect geopenbaard. Dus dat begrip koninkrijk brengt altijd veel verwarring. Maar besef dat het in Colossense gaat om het verborgen koninkrijk. En Paulus gebruikt daar een term uit die wel bekend is, maar het is wel het verborgen aspect. En om in die terminologie te blijven daar in Colossense 1, gebruikt hij ook nog het begrip vergeving van zonde. Maar wij hebben genade ontvangen, maar let op, dat gaat veel verder dan de gewone vergeving van zonde. Maar hij houdt die terminologie even vast. En dat is voor ons dan soms als gelovigen moeilijk te begrijpen. Waardoor men de dingen dan toch weer door elkaar gaat halen. En gaat denken alsof de Heer Jezus nu onze koning is. Nou, dat is gewoon niet zo. Hij is ons hoofd. En dat is veel fijner, want die relatie is veel nauwer. Een hoofd met een eigen lichaam heeft een veel nauwere relatie dan een koning met onderdanen. En eigenlijk, geestelijk gezien, zou je dan zelfs nog kunnen zeggen, hij wordt koning over Israël en de volkeren, en wij hebben deel aan die koning. Wij zijn niet onderdanen, maar wij hebben deel aan die koning. Dus dat gaat nog verder. He, en daarom kunnen wij ook nooit de bruid zijn, bijvoorbeeld. Het lichaam van Christus kan nooit de bruid zijn, dat kan niet. Paulus gebruikt die term ook nooit in zijn brieven. Nooit. Daarom is Israël de bruid. En dan zou je zelfs nog geestelijk kunnen zeggen, wij hebben deel aan de bruidegom. Zo wil ik dan nog wel gaan. Maar we hebben niet deel aan, wij zijn niet de bruid, dat kan niet. Als we leden van zijn lichaam zijn, dan kunnen we nooit tegelijkertijd zijn bruid zijn. Dat is toch onmogelijk? Dus blijf bij de beelden die gebruikt worden, maar dan wel in het tekstverband waarin ze staan. En laat ze daarin staan en ga de zaak niet door elkaar proberen te husselen. Want dan kom je op een verkeerd spoor, dan kom je op een dwaalspoor. Dan ga je de zaak met elkaar vermengen en die moet je niet met elkaar vermengen. Paulus spreekt niet voor niks over, Galaten 2, het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Dat zijn twee verschillende evangelieën. En dat doet hij natuurlijk niet voor niks. Als Paulus gewoon een dertiende apostel van de besnijdenis zou zijn, waarom maakt hij dan verschil tussen die twee evangeliën? Moet je mij dan maar uitleggen. En waarom werd Paulus dan apart geroepen buiten het land naast de 12? Waarom? Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Dat is heel wezenlijk. Paulus had een unieke bediening, is een unieke apostel die het lichaam van Christus uitroept. De andere apostelen doen dat niet. Dat is een andere evangelie, dat is een andere lijn. Ga je de zaken door elkaar halen, dan kom je terecht in wat Paulus noemt, dat is geen evangelie. Daarvan zegt hij in Galaten 1 vers 6, dan zegt hij dat geen ander is. Maar het is een andersoortig evangelie. Dat geen ander is. Dus dat is een evangelie wat je dus in de ban brengt. Dan kom je in een bepaalde ban als gelovige. Je blijft gelovige, je blijft gered en je gaat straks mee bij de bezijn. Dat heeft allemaal niet mee te maken, maar je komt in de ban. Je komt onder een ban. Je komt in verwarring. Je denken wordt verward. Je komt op een heel ander spoor. Nou, dus blijf bij de termen die gebruikt worden. En we hebben het hier dan over Jeremia 23 vers 6, over de koning, de zoon van David. En dat heeft te maken met het volk Israël, de Heer onze gerechtigheid. Hij brengt gerechtigheid en vrede. Op aarde, dan in het koninkrijk. En als ik dan de lijn naar Paulus trek, dan zitten we in de Romeinenbrief. En als we het dan hebben over de Heer onze gerechtigheid, ja, in het evangelie wordt gerechtigheid van God geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. En dan is het die gerechtigheid die hij door zijn geloof bewerkte en die wordt ons aangerekend. Hè? En als je in die zin wil zeggen de Heer onze gerechtigheid, dan zeg ik oké, maar dan zitten we midden in het Paulinische evangelie. Hè? Dan rekent hij ons zijn gerechtigheid toe. In de eerste plaats niet door ons geloof, maar door zijn geloof. Hè? Het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Jezus wordt er genoemd. Hè, Romeinen 3, vers 27. 26, 27. Galaten. Maar daar komen we nog wel verder op terug. Hè? De Galatenbrief. Daar wordt ook genoemd het geloof van Christus Jezus. Goed, de Heere onze gerechtigheid. Nou, je kunt daarbij Paulinisch zeggen Romeinen 3. Maar dan zit je dus in een geweldige waarheid van het evangelie. Het evangelie van God, waarin gerechtigheid van God geopenbaard wordt. En dat kenmerkt zich helemaal door geloof. Hè? Het is uit geloof tot geloof. Zoals gesproken is door de profeet Habakuk, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, daar gaan we nog uitvoeriger op in de komende dagen. Habakuk 2 vers 4, dat wordt diverse keren geciteerd door Paulus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Principe is in deze tijd geloof. En geloof is een principe wat losstaat van de werken. Dus het gaat niet om onze werken, nee, het gaat om zijn werk. Maar goed, daar ga ik nu niet te lang op in. Daar zullen we de komende dagen nog uitgebreid bij stilstaan. Dan het achtste facet is, de Heere is daar. Dat is Yahweh Shama. En dat staat in Ezechiël 48 vers 35. Dat is het allerlaatste vers van het boek Ezechiël. En dat zijn ook de laatste woorden. Yahweh Shama, dat zijn ook de laatste twee woorden van het hele boek Ezechiël. De Heere is daar. En dan gaat het over Jeruzalem. Wat er zal zijn in het komende koninkrijk hier op aarde met een geweldig tempelcomplex, geweldig tempelgebied. Nou, dat is geweldig boeiend om dat te bekijken in die hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël. Maar het meest geweldige is dan dat er daarvan gezegd wordt, de Heere is daar. Dat is natuurlijk de essentie, dat Hij daar is. He, Yahweh Shama. En voor ons, als we zeggen, nou, de Heere is er, of iets andere woorden, de Heere is nabij, dan zitten we weer in Filippenzen 4. De Heere is nabij. Filippenzen 4 vers 5. En dat is ook het geweldige wat wij beseffen in ons leven, dat de Heer ons nabij is. En dat is zeker het geval als wij misschien ons soms met andere mensen te maken hebben. Wat kan leiden tot conflict situaties. Maar ook dan kunnen we kijken naar, niet naar die mensen op zich, want onze worsteling of onze worsteling is niet met bloed en vlees, maar onze worsteling is, dat is niet waar. Wij houden stand, wij kunnen stand houden, we houden stand in die wapenrusting die God geeft. Hè. Als mensen ons misschien achterna zitten of vervolgen of tegenstaan of wat dan ook, dan beseffen we tegelijkertijd, de Heer is nabij. Laat uw vriendelijkheid, uw welwillendheid of uw bescheidenheid of hoe je dat woord ook maar wil noemen, alle mensen bekend zijn, de Heer is nabij. Voor zover het van ons afhangt, houden we vrede met alle mensen. Omdat het gewoon de houding is die de boodschap is dat God vrede heeft met deze wereld. Hè. Er is vrede gemaakt in het bloed des kruises. Dat is de boodschap, vrede. Dus Paulus vertaalt dat dan in Romeinen 12. Voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen. Niet alleen met elkaar, maar hij trekt het nog breder. Hij zegt alle mensen. Hè, voor zover het van ons afhangt. En dat is niet altijd mogelijk. Want het kan zijn dat mensen zich zo vijandig opstellen ja, dat hoewel je van jouw kant vrede wil houden met die ander, dat die ander toch, ja, dan wordt het heel, soms heel moeilijk. He, als die ander toch in de vijandige houding volhardt, maar kunnen wij toch in onze verzoenende houding blijven staan. He. Nou, dat is ook een stukje. En we hebben een geweldige verdedigingsmiddel, de wapenrusting van God. He, Efeze 6, heel belangrijk. Nou, dan Yahweh Elyon. Dat is, de Heere is de Allerhoogste, of de Heere is verheven. Dat vinden wij bijvoorbeeld terug in Psalm 7. Gaan we het even met elkaar opzoeken. Psalm 7. Yahweh Elyon. En dan vers 18. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid. En de naam des Heeren van de Allerhoogste psalm zingen. Dus dat woord Allerhoogste is dan Elyon. De Heere, hè, Yahweh, de Allerhoogste. U kunt het ook terugvinden in Psalm 47 vers 2 en Psalm 97 vers 9. Nou, dat woord Elyon, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord Allah en dat betekent opstijgen of verhogen of verhoogd worden. He, opstijgen en daardoor in een hoge positie terechtkomen, verhoogd. En nou, de Heere is de Allerhoogste. En dat is ook iets wat wij terugvinden in de Efezebrief. Namelijk dat de Heere, Jezus, Christus, verhoogd is. En dat vinden we terug in Efeze 4, vers 8. En dat wil ik even met u lezen. En dat doe ik vanuit de concordante tekst. Efeze 4, vers 8. En er staat, daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte, neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Het hij steeg op nu, wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt, en daar hebben we dat woord Allah, boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet zal maken. Dus hij is opgestegen nadat hij is afgedaald tot de lagere delen van de aarde, hè. Hij is in Israël geweest. En zelfs in de lagere delen van Israël. Maar hij is ook opgestegen na zijn opstanding uit de dood. En nu heeft hij een positie als Yahweh Elyon, namelijk de hoogste boven allen die van de hemelen zijn. En die hoge positie heeft hij nu, opdat hij het al compleet zal maken. Dus hij zal dat hele al, die hele schepping, zal hij compleet gaan maken. En daar, als leden van zijn lichaam, hebben wij ook deel aan. Hè? Opdat hij het al compleet zal maken. Hij zal alles compleet maken. Hij zal het hele werk wat hem te doen gegeven is ook voltooien. Hij zal het al, hè, het al betekent dus echt alles. Hè? Dus al die schepselen, zowel hemelingen als mensen. Hij zal alles compleet maken. Hij zal alles bij Vader brengen, tot onderschikking leiden. En uiteindelijk, hè, zal hij ook zichzelf onderschikken. Nou, dat is, de Heer die de Allerhoogste is. En hij werkt dat geweldige plan van God uit. En hij geeft gaven aan de mensen. Nou, dan zien we dus dat hij gaven in de gemeente heeft gegeven tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Hè, daartoe geeft hij gaven in de gemeente. En dat is tot opbouw, hè, het dienstwerk. Want in de gemeente is er veel dienstwerk, met nadruk op dienst. Er is veel werk te doen, maar daarin dienen wij. Hè. Iedereen dient op een of andere manier. En daar spraken we gisteravond ook nog even met elkaar over. Hè. Ieder doet iets. En dat is allemaal een stukje dienstwerk. En daarin is niemand meer dan de ander, maar iedereen dient. En de een dient daarin en de ander dient daarin en de een dient zus en de ander dient zo. En we dienen allemaal. Nou, topdienstwerk. Daartoe worden we ook aangepast. He, daar is dat woord ook voor nodig. Dat het woord steeds klinkt. Zodat wij aangepast worden tot dat dienstwerk. En dat is allemaal tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is, denk ik, een hele fijne zaak. Nou, dan als laatste, om deze wandeling aan de hand van de naam Yahweh te voltooien. Als laatste hebben we dan Yahweh Roi, dat is de Heere is mijn herder. Psalm 23 vers 1. Nou, natuurlijk een geweldige psalm. En de Heer is mijn herder. Ja, dat Roi, daar zit verschrikkelijk veel in. En dat is niet alleen het herder zijn van de Heer. Maar daarin zit de totaliteit. Hoe de Heer voor ons zorgt in alle opzichten. Dat hij, zoals we net zagen, hij is nabij. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. Tot groei, tot opbouw. Noem alles maar op. De Heer zorgt in alle opzichten en meer dan dat voor ons. Hij zorgt voor zijn eigen lichaam. En dat is ook wat we net al zagen. Hij heiligt en reinigt de gemeente. Dat is ook zo'n werk wat hij doet. Waardoor hij de gemeente opbouwt. En waardoor hij de gemeente gereed maakt tot dienstbetoon, tot dienstwerk. En dat vinden we terug. We hebben toch Efeze 4 open liggen. Ik begon bijna Rotterdams te spreken, zeg. Open liggen bij Efeze 4. En daar zien we ook toch dat Yahweh en Roi een beetje terugkomen, maar dan toegepast op de gemeente. En dan lees ik met u even vanaf vers 15. En dat doe ik weer vanuit de concordante tekst. Waar zijn de nu in de liefde? Zouden wij allen tot groei moeten brengen in hem die het hoofd is. Ziet u het? Die het hoofd is. De Christus. Uit wie het is dat het hele lichaam samen verbonden en verenigd. Dus dat duidt op die eenheid. Dat duidt op die geestelijke eenheid. De gemeente, daar is Paulus Efeze 4 mee begonnen. Die zeven facetten van die eenheid van de geest. De eenheid van de geest is er. Die hoeven wij niet te bewerken, die is er. En samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel. En wat is het verstrekte voedsel? Nou, we zitten nu samen hier te nuttigen van dat voedsel. Dat doen we nu. We versterken nu onze inwendige mens. En dadelijk gaan we koffie drinken, dan versterken we de uitwendige mens weer. Maar in spraakgebruik ligt dat precies andersom, dat weet ik wel. Maar eigenlijk is het zo. Nou, het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dat is een hele lange volzin. En als ik even terugga naar het begin van vers 16, daar staat het, die het hoofd is de Christus, uit wie het is, dat het hele lichaam die groei ontvangt. Dus uit hem ontvangen we voedsel. Hij zorgt voor de groei. Dat is iets wat hij door ons heen bewerkt. En daarin heeft ieder lid heeft een stukje dienstwerk. Maar hij doet dat door die leden heen. En dan bewerkt hij zelf door het voedsel wat hij geeft. Wat dus uit hem komt, uit het hoofd. Bewerkt hij de groei van het lichaam. Dat is wat. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de manier waarop hij voor zijn eigen lichaam zorgt. Dat is zeg maar hoe hij, als het ware, en dan in beeld van het Midden-Oosten als een herder, voor ons zorgt. En dat is dan hier helemaal geestelijk toegepast op de gemeente. En dat is tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus dat voedsel wat wij ontvangen, dat is tot groei en dat is tegelijkertijd tot opbouw van dat lichaam. Nou, dat is wat dus hij allemaal zelf door die leden heen uitwerkt. En daarom ontvangen wij ook voedsel, het verstrekte voedsel, dat nemen wij in ons op, zodat ook wij ieder een stukje kunnen meewerken aan die opbouw van het lichaam van Christus. Nou, daar is het allemaal voor bedoeld. Goed, ik wil het even op dit moment hierbij laten en we gaan met elkaar koffie drinken. Ik wil nakijken. Dat is allemaal al lang geleden vastgelegd door Dr. Bullinger in zijn Compendium Bijbel, namelijk Appendix 4. Daar kunt u die Yahweh met die toevoegingen allemaal bij terugvinden. Die heeft ze allemaal keurig op een rij gezet. Dus de Compendium Bijbel, Appendix 4. Goed, wij gaan verder met Jesaja 40. En daar lezen we over de heerlijkheid des Heren en over een stem. Want in vers 6 wordt gesproken over iemand die zegt roep. Terwijl in vers 3 al gesproken werd, hoor iemand roept. Dat is die stem, hè? Die stem in de woestijn. Die stem in de Midbar. Daar klinkt dus de Dabar van Yahweh. Hè? Het woord van Yahweh spreekt, klinkt in de woestijn. Er is iemand die roept. En dat roepen, dat is wat ook in feite het boek Leviticus is. Want dat heet eigenlijk en hij riep of en hij roept. Yikra. En dat woord kra, dat wordt hier gebruikt, het Hebreeuws woord kra, dat is roepen. En dat komt ook later in het Grieks eigenlijk weer ook terug. Dus die stem, dat is hier een stem in de woestijn. En in Jesaja 6 was het een stem die heeft te maken met de tempel. Want dan is de Heer, de heerlijkheid van de Heer die aan Jesaja verschijnt. En die, daarvoor wordt gezegd dat zijn zomen de tempel vullen, het huis vullen. En dan klinkt daar een stem. Nou, dat is dus de stem van de tempel en dat is een stem, daarin zit, berisping is misschien een zwaar woord, maar het is wel een stem van gericht, hè. Zoals we al met elkaar, zoals ik al genoemd heb, dat ook die tekst die Jesaja daar noemt over dat horen, en dat vette hart enzovoort. Dat wordt diverse keren in de Griekse schrift wordt dat teruggehaald op momenten dat gezegd wordt dat daar een gericht komt over dat volk. He, ze zijn met blindheid geslagen. En dat is ten diepste, zegt Paulus in Romeinen 9 tot en met 11, is ten diepste de Heer zelf die dat doet, he, die dat volk met blindheid geslagen heeft. Want zij kunnen niet zien, want in deze tijd moest de gemeente geroepen worden. Nou, die stem, die roept hier in de woestijn. En er is ook nog een andere stem, althans, er is nog een stem die klinkt van een andere plaats, namelijk vanaf een hoge berg. Dat vinden we in vers 9. Dus we hebben een stem vanuit de, of in de tempel, die met het huis te maken heeft. We hebben een stem in de woestijn. Dat wil dus zeggen in de ballingschap, klinkt ook dat woord, hè. Ja, wij heeft een volk. Wel degelijk op het oog, want ook zijn woord klinkt in de ballingschap. En we hebben ook gezien dat juist de ballingschap, de woestijn, een periode is waarin God spreekt. Waarin veel dingen dan wegvallen. En dat is misschien dan juist ook de bedoeling opdat de mens dan gericht wordt op dat woord van God, op God zelf. En dat kan ook zo zijn in een zogenaamde, zoals we dat wel eens noemen, een woestijnperiode in je leven. Waarin het moeilijk is, waarin er lijden en verdrukking is. En juist daar grijpen we naar dat woord van God. En beseffen we dat we hem nodig hebben. Meer dan ooit tevoren misschien. Hè, beseften we dat in die periode. En dan blijkt ook dat hij inderdaad dat woord tot ons hart spreekt. Ons bemoedigt, ons aanspreekt, ons troost. Nagam, hè, ons troost met zijn woord. Want we weten dat het niet allemaal hier bij dit oude hier blijft zoals het nu is, bij het ondermaanse zoals we dat nu meemaken. Nee, er is hoop, er is verwachting, er komt een nieuwe schepping, er komt een geweldige verandering, hè? Er komt een geweldige omwenteling. Nou, dat heeft allemaal met het woord troost te maken. Nou, die stem die klinkt in de woestijn en dat blijkt, nu blijkt in later. Want het is dan een soort voorbode, hè? Een aankondiger van heerlijkheid die komt. Hè? De heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En die stem die klinkt dan in vers 3, in de woestijn een weg bereiden. Dat is ook wat de Heer tegen zijn volk zegt. Hè? Hij roept ze op, en dat is typisch iets wat met het Joodse volk te maken heeft. Hij roept ze op om iets te doen, in geloof, hè? Iets te doen. Opdat die Heer, hè, die weg bereid kan worden en opdat die Messias kan komen. Hè, dat is dus toch een nuanceverschil wel degelijk met ons. Want wij zijn degene die beseffen dat wij niets kunnen doen, maar dat Hij alles volbracht heeft. Dat Hij alles gedaan heeft. Dat Hij al het werk gedaan heeft. Terwijl hier hè, Israël geroepen wordt om iets te doen. Nou, bereid in de woestijn de weg des Heren. Hè? En die wegbereider of die stem, dat wordt toegepast op Johannes de Doper. Ik noemde hem daarnet al even. Johannes de Doper. En daarvoor lezen we in Matthäus 3. En daar wordt die tekst uit Jesaja 40 ook aangehaald. Johannes 3. Matthäus 3. Het is Johannes, maar het is Matthäus 3. Ja. In die dagen, vers 1, in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, dus daar hebben we de woestijn, en hij zeide: bekeert u, keer je om, dus hij predikte dat aan het Joodse volk, hè, Judea, nou dat is het hart, dat noemen ze nog steeds het biblical heartland, als je de kaart van Israël tegenwoordig leest in het Engels, en dat is echt het kerngebied van Israël, Judea. De woestijn van Judea, dus hij spreekt dat tot het volk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dat hadden ze ook kunnen weten door de profetie van Daniël. Ze hadden het uit kunnen rekenen, hè? Die profetie van die 70 jaarweken. Ze hadden kunnen rekenen vanaf een bepaalde beslissing, een uitgang van het woord. 69 weken, 483 jaar. En ze hadden het uit kunnen rekenen gewoon dat die tijd nabij was, dat het koninkrijk der hemelen zou komen. De koning. Hè. Eerst moet er een koning zijn en vervolgens kan het koninkrijk ook dan gaan doorbreken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, nou dat is het wat uit de hemel op de aarde komt, nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei. En ziet u dat, gisteren had ik het heel even over Deutero Jesaja. Nou hij citeert dus nu uit het tweede deel van Jesaja, zoals men dat dan zegt. Hè. Maar hij noemt het gewoon de profeet Jesaja. Nou, dan is er verder geen, dus voor ons als gelovigen geen enkel probleem. Schone profeet Jesaja, klaar. Toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. He, dus die Johannes die kwam en die riep het volk op tot bekering, tot ommekeer, omdat die koning eraan zat te komen. Hij was die stem. He, hij werd, op hem wordt die profetie van Jesaja dan toegepast. De stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. En Johannes die zag er een beetje merkwaardig uit. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lenderen en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Nou, sprinkhanen schijnt toch heel gezond te zijn. Het is een beetje raar. Het is raar, hè, want wij zijn helemaal niet gewend om dat te eten. En net zoals in, ik denk dan altijd net zoals in Zeeland mensen mosselen eten. Nou, ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Holland, maar ik wil niet aan die mosselen beginnen. Dat vind ik echt nee, daar begin ik niet aan. Maar dat is gewoon wat de boer niet kent, dat eet hij niet, hè, is het dan, ja. Maar mosselen schijnt dan ook weer heel lekker te zijn. En dit jaar las ik toevallig in de krant dat ze heel goed gegroeid zijn. Dat ze heel, nou ja, heel aangenaam enzovoort. Maar die Johannes die at sprinkhanen en wilde honing. En hij droeg een kleed van kameelhaar. Maar dat is natuurlijk ook merkwaardig, hè. Zo iemand die loopt dan in de woestijn en dan loopt hij in zo'n kleed van kameelhaar. Maar een kameel, dus dat weten we waarschijnlijk wel, is een gimel, hè, in het Hebreeuws. En een gimel, dat is het getal 3 en dat heeft te maken met de belofte. En wat doen we als gelovigen? Wij geloven in de beloften die God geeft. Dus je zou een kameel misschien kunnen vergelijken met een gelovige. Dat is misschien heel wonderlijk om dat zo met elkaar te vergelijken. Maar kijk, wat doet een kameel? Een kameel is op weg in de woestijn. En als je op weg bent in de woestijn, nou bijbels gezien ben je op weg vanuit Egypte naar Kanaan. Je bent op weg vanuit de gebondenheid naar de verlossing, of je bent verlost uit Egypte, maar je bent nog in die woestijn, je bent er nog niet. Nou, dat geldt ook voor ons als gelovigen. Wij zijn verlost uit de gebondenheid, uit de slavernij van Egypte. Maar dan, geestelijk gezien, bij Israël was dat letterlijk zo. En we zijn nu op weg in de woestijn. Ja, we zijn op weg naar de hemelen. We zijn nog op weg, dus we zijn er nog niet. En wat doen we in de tussentijd? Nou, wij geloven, we zijn gelovigen en wij geloven in die beloften van God. En zoals u weet, een kameel die kan verschrikkelijk veel water drinken. En dat heeft hij ook nodig in de woestijn. Nou, wij drinken ook water, hè? Wij drinken van het levende water, dat is het woord van God. En dat hebben we nodig in de woestijn. Dus daarin, hè, dat is heel wonderlijk, dat je dan dat er dan toch een zekere vergelijking in zit. Hè? Nou, een kleed van kameelhaar. En dat haar, dat heeft, dat is ook heel wonderlijk hoor, maar in de schrift heeft dat te maken met koningschap. Het haar heeft te maken met koningschap. Denkt u maar aan Simson. Dat was een Nazireër. En wat mocht er bij een Nazireër absoluut niet gebeuren? Dat het haar geschoren werd, hè? Nummer 6, leest u het maar na. Bij een Nazireër gelofte mocht er geen scheermes op het hoofd komen. En dat heeft dus te maken met het feit dat Simson in zijn leven een type is, een beeld is van de Heer Jezus in zijn koningschap. He, dus dat haar duidt dan aan koningschap. En dat, dat haar, dat is in het Hebreeuws het woord shor, shor. En weet u wat shora is in het Hebreeuws? Dat is gerst. En hoe kun je nou gerst onderscheiden van andere soorten graan? Door de haren die erop zitten. Vandaar shor, vandaar dat in het Hebreeuws kun je dat verband al zien. Hè? Shor is haar, shora is gerst. En dan kun je ook iets gaan begrijpen bijvoorbeeld van de geschiedenis van Rut. Want Rut kwam daar in het land en welke tijd was het toen? De gerstenoogst, ja. Dus ook die lijn van Rut, denkt u maar, Boas, hè? Boas en Rut. Obed is de vader van David geworden en bij David zit je in de koningslijn. Vandaar dat ze met de gerstenoogst in Israël kwam. Dat zijn allemaal beelden die daarin zitten. Hè? Maar dat, als wij de Bijbel lezen, dan lezen we daar overheen. Je leest daar overheen. Maar als je die verbanden gaat zien, dan ga je ineens zien, hey, daarom staat dat er zo. Want waarom staat er anders zo'n mededeling bij? Dat Rut toen in Israël kwam. Waarom staat het er anders bij? Dan hoef je dat niet te vermelden. Zo is het met al die dingen. Hè. Dus kameelhaar, dus het heeft ook bereide weg des heren, want het gaat om het koninkrijk der hemelen. Johannes was de wegbereider van de koning, vandaar kameelhaar, gaat om koningschap. En hij had een lederen gordel om zijn lendenen. Nou, een lenden heeft te maken met kracht. Denk maar aan de wapenrusting, Efeze 6. Omgord met de waarheid. Je lenden omgord met de waarheid. Lenden heeft te maken met kracht. Heeft ook te maken met voortplanting. Maar dat is ook kracht. In Adam, in zijn lenden, zat de hele mensheid. Dat betekende dat, in dat beeld gesproken Adam enorme kracht had om die hele mensheid voor te brengen. Dat dus lenden heeft te maken met kracht. Dus daarom, hij had een lederen gordel om. En leer, dat komt natuurlijk van dieren. Hè? Dat is een huid van dieren. Dat wil zeggen, die huid die is van dat dier dan afgenomen, afgestroopt. En daar komt iets anders in. Hè? In dit geval had Johannes een stuk leer om zich. Hè? Dus dat is een verwisseling. Het oude dier is eruit. En er komt iets nieuws voor in de plaats. Hè? Dus, en Paulus maakte tenten. Nou, dat werd ook in die tijd, hè, die tentkleden werden ook van leer gemaakt. Dat wil zeggen, dierenhuiden werden gebruikt om vervolgens mensen daar in tenten in te kunnen laten wonen. Nou, ook, dat is ook verwisseling van oud naar nieuw. Hè. Nou, zo kun je natuurlijk daarover verder, hè, als je die hints hebt, dan kun je daar verder over doordenken aan de hand van de schrift. Hè. Want je kun je dan natuurlijk afvragen, waarom staat dat er zo, hè? Als Johannes zo hier optreedt, waarom staat dat er allemaal bij, hè? Dat hij dat had? Nou, dus dat zijn allemaal beelden die je vanuit de Tenach kunt leren kennen. En dan bestaat zijn voedsel uit sprinkhanen en wilde honing. Nou, honing hebben we al met elkaar gezien, hè? Honing is iets dat door bijen wordt voortgebracht. En het woord van God, dat is in feite hetzelfde woord als bijen, dat brengt wijsheid voort, vandaar dat hij honing at. En dat is helemaal niet zo onbekend in de schrift, want als Ezechiël bijvoorbeeld de boekrol opeet, dan smaakte dat naar honing. Het smaakte hem als honing, hè? Ezechiël 10. Dan zien we dat verband weer tussen het woord van God en die honing. Het smaakte als honing. Nou, zo kun je nog meer voorbeelden naar voren brengen. Die wijsheid, hè, dus dat woord, je kunt dat bijvoorbeeld ook, dat verband met honing, dat kun je ook bijvoorbeeld heel mooi terugvinden in Psalm 19, waar de psalmist dat ook zegt. Hè? Zullen we dat even met elkaar lezen. Psalm 19. En dan wil ik even met u lezen vanaf vers 8. Dat is overigens een schitterende psalm hoor dit. De wet des Heren of de onderwijzing van de Heer, de Torah, is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar en ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heer zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter en het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen van de Heer zijn waarheid, altegade rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, ja, dan honingzeem uit de raad. Ziet u dat hier ook de psalmist het verband legt tussen het woord van God, hè, de onderwijzing van God. Hè, dat wat God zegt, met alle synoniemen die daar gebruikt worden, hè, bijvoorbeeld getuigenis. Dat hij dat verband legt hier met honing. En we zien ook die wijsheid in vers 8. Hè. Ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. Dus hebben we hier weer het verband tussen die honing en die wijsheid. Dat het woord van God het voortbrengt. En op zich is dat een studie apart hoor. Om te kijken naar honing in de schrift. Hè, want je komt bijvoorbeeld tegen dat er honing uit de rots komt. Of honing uit de leeuw. Hè, Simson, dan zijn we weer terug bij Simson. Honing uit de leeuw. Zoetigheid ging uit van de sterke. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met diezelfde dingen. Het zijn steeds dezelfde dingen. Het is het woord van God. Die leeuw. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè. Die leeuw, dat is natuurlijk een uitbeelding van, of een type van, de leeuw van Juda. Ja, de Heer Jezus. Ja, dat is de leeuw van Juda. Dus gaat het om een leeuw in de schrift, nou, dan kun je vaak ervan uitgaan dat het te maken heeft met onze Heer, hè, in een beeld dan gesproken. Nou, honing. Er zat op een gegeven moment honingraad in die leeuw, hè, die Simson had gedood. En dat gaf hij dan op als een raadsel. Raadsel, hè. Dat heeft te maken met het woord rats in het Hebreeuws trouwens. Raadsel. Dus ons Nederlandse woord raadsel is toch een beetje van dat Hebreeuwse woord afkomstig, raadsel. En een raadsel heeft iets te maken met verborgen dingen. Hè? Want als je een raadsel hebt, dan is het verborgen. Dan moet je daarna raden wat het is. Want je weet het niet. Dus vandaar dat Simson dat raadsel opgaf. Dat had dus iets te maken op een of andere manier met die verborgen wijsheid die uit het woord van God naar voren komt. Het zijn niet zomaar geschiedenissen hoor, die er staan. Het is prachtig om het te vertellen op zondagschool. Schitterend. En het is ook fantastisch om te doen. Alleen later gaan we die Bijbel bestuderen. En dan gaan we ontdekken wat die verborgen betekenissen zijn van de tekst. He, dat is ook, André heeft dat een keer genoemd. Het woord onderzoeken. He, dat vond ik heel mooi. Want dan ga je onder de tekst zoeken, onder die woorden zoeken, wat daar aan betekenis zit. He, dan ga je steeds meer afvragen in de schrift. Ja, ik lees het nu wel, maar waarom staat dat er nu? He, waarom wordt die mededeling nu gedaan? Dan heeft dat een betekenis. En hoe meer je van de schrift leert kennen, hoe meer je dat gaat zien, he, als je ogen daarvoor geopend zijn. En dan ga je die rijkdom van de schriften ga je zien. He. Zo'n hele geschiedenis als vanmorgen, die we hoorden van Naaman, de Syriër. Dat is natuurlijk ook heel merkwaardig. Waarom moet hij 7 keer ondergedompeld worden in de Jordaan? En waarom niet 1 keer gewoon? Had ook gewoon 1 keer toch gekund. Maar waarom, hè? En waarom komt Elisa nou zijn huis niet uit? Dat is toch hoogst onbeleefd? Waarom is dat zo? Nou, dat heeft allemaal betekenis. En dat is aan ons dan om daarover na te denken en af te vragen, ja, waarom is dat nou zo? Nou, zo is het met al die dingen in de schrift. En dan wordt de schrift echt een boek vol met geweldige dingen. En het spreekt steeds, en je komt daar steeds op uit. En dat vind ik altijd fantastisch. Het spreekt steeds van degene die komen zou, onze Heer Jezus Christus. Daar kom je toch altijd bij uit. Hè? In verborgen bedekte aanduidingen. En in duidelijke profetieën die in het Nieuwe Testament al worden uitgelegd. Je komt steeds bij hem uit die komen zijn. Dat is steeds de boodschap. En daarom zeggen we ook wel, de hele schrift spreekt in de eerste plaats van Christus. En daarna hebben wij er ook mee te maken, want Het geweldige is dat wij deel hebben aan de Christus zelfs. Dat zijn fijne dingen. Nou, psalm 19 op zich een psalm waar je ook een hele week bijbelstudie over kan doen. Wie weet volgend jaar, als we dan hier nog zijn. Maar dat zou ook wel heel fijn zijn, denk ik. Maar we gaan even terug naar Johannes, want we zijn een beetje afgedwaald. Johannes, Matthäus 3. En Johannes die is dan die stem in de woestijn als voorbereider van de Christus. Hè? Want hij was degene die die weg kwam bereiden. En hij had voedsel en dat bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Nu is sprinkhanen voor mij niet zo duidelijk eerlijk gezegd. In Tenach worden ze genoemd vaak, maar dat is dan de negatieve betekenis, de kaalvreter, hè? De kaalvreters. En het woord voor sprinkhanen is ook arba, daar zit, dat duidt op een hoeveelheid, hè? Een grote hoeveelheid. Denk maar aan rabbi, hè? Het woord rabbi is veel, rabbin is veel. En, dat, nou, en sprinkhanen, ja, als ik aan sprinkhanen denk, dan denk ik altijd, ja, die komen met z'n allen. Ja, die komen met de hele zwerm tegelijk. Maar meestal dus in een situatie van gericht. Maar, nou, dat is dan nog een open iets. En misschien een zaak om ook eens nader te bekijken wat dat dan precies betekent. Nou, heel Jeruzalem en heel Judea en de hele Jordaanstreek liepen tot hem uit. En ze lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen onder belijdenis van hun zonden. En dat heeft natuurlijk helemaal te maken met de komst van de koning, de komst van het koninkrijk. En het beeld uit een stuk gerechtigheid, hè, reiniging naar de Torah. En dan gaat Johannes verder allerlei dingen zeggen, maar dat voert voor dit moment te ver. Maar het ging even om u te laten zien dat die stem in de woestijn, dat dat te maken heeft met dan Johannes die later zou komen. En ook een half jaar later, of in ieder geval iets later, kwam de Heer zelf. En die predikte dat ook. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dus je zou ook kunnen zeggen, hè, in het verlengde daarvan, dat die stem in de woestijn ook de Heer zelf was. Want de Heer zelf predikte dat ook. En hij sprak dan als de profeet van zijn eigen koningschap. Maar het koningschap zou uitgesteld worden. En dat zou pas later werkelijkheid worden. Nou, we gaan even terug naar Jesaja 40. Jesaja 40. En dan het zesde vers. Waar staat, hoor iemand zegt, roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem des velds. He, alle vlees is gras, dus dat duidt op het vergankelijke, he, van dat vlees, het zwakke. He, het gras kan er vandaag mooi bij staan, maar als het een paar weken erg droog is, dan wordt het geel en gaat het verdorren. Nou, zo is het ook met het vlees. He, vandaag kan iemand er pikkelbel bij lopen, bij wijze van spreken. En het kan over een week met iemand gebeurd zijn. Het kan zelfs gewoon 's nachts gebeuren dat iemand hartstilstand krijgt en niet meer wakker wordt, terwijl die blakert van gezondheid insliep. Kan ook. Zo betrekkelijk en zo vergankelijk is dat vlees. Hè? En al zijn schoonheid, dat woord schoonheid heeft te maken met goedertierenheid, dat is het Hebreeuwse woord geset. En dat heeft te maken met Gods goedertierenheid. En daar zit achter ook Gods trouw in het verbond. Hè? We praten hier over Israël. Gods trouw in het verbond met Israël. Dat hij zijn belofte waarmaakt. En het geweldige is dan dat die Israëliet, de Jood, wordt opgeroepen om zijn of haar vertrouwen te stellen in God, in Yahweh. En dat is ook iets wat wij doen, hè? En wat wij steeds meer merken in ons leven en wat we ook ervaren, dat hij de betrouwbare is, dat hij de te vertrouwen is, dat hij het ook waard is om te vertrouwen. Hè? Geloof is ook tegelijkertijd vertrouwen hebben. Hè? Geloof is zekerheid. Geloof is vertrouwen hebben in. En dat vertrouwen is in al die beloften die God gegeven heeft. Hè, waar ik gisteren heel even van memoreerde, die zijn ja en amen. Hè, dat woord amen is dan uit het Hebreeuws en dat betekent ook geloven, hè, amen. Abraham geloofde God, daar staat er gewoon amen in het Hebreeuws. Hij vertrouwde God dat God ook wat hij gezegd had ook zou doen. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat is ook bij ons het geval. Hè. Wij geloven God, wij geloven zijn woord. We vertrouwen op zijn beloftes. En hij zal ook al die beloften gaan vervullen. Dat is de zekerheid die we hebben. Ook al zien wij het nu nog niet. Maar wij weten dat het binnenkort volle werkelijkheid gaat worden. En dat God ook zijn plan zal gaan uitwerken. En wij zien nu nog niet, zegt de Hebreeën schrijver ook, dat hem alle dingen onderworpen zijn of ondergeschikt zijn. En dan zegt de Hebreeën schrijver, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo zien wij hem ook, als Christus Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En weten dat hij die betrouwbare Heer is, waar wij in ons leven, in ons dagelijks leven op kunnen vertrouwen. Als we de dag ingaan, hoe ingewikkeld die dag dan ook misschien gaat verlopen, hebben we aan het begin van de dag dat besef van dat de Heer nabij is en dat hij te vertrouwen is in al die situaties die op ons afkomen en waarin het misschien wel heel moeilijk kan zijn. Maar hij is die betrouwbare, hè, waar we altijd op kunnen terugvallen. Er is er één op wie we altijd kunnen terugvallen. Er is één die altijd voor ons klaarstaat, bij wie altijd de deur openstaat, die nooit niet thuis geeft, maar hij is altijd aanspreekbaar en te vertrouwen. Nou, dat is het woord, hè? Dat is de trouw van God, die ook doorklinkt in dat begrip gesed, hè? Dat is een heel mooi begrip, daar zit heel erg veel in. Nou, onder andere dat hij de betrouwbare is. Het vlees is gras en als een schoonheid, hè? Goede tierenheid, als een bloem van het veld, want ook een bloem op het veld kan er de ene dag nog heel mooi bij staan, maar de volgende dag kan hij ook kopje laten hangen en dan is het ineens over. Het gras verdort, de bloem valt af, hè? Jesaja zegt het, als de adem van de Heer daarover waait. Hè? En dan zegt hij, voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar dan komt dat geweldige, waar wat wel vast is, dat is het woord van onze God, hè? De debar van Elohim houdt eeuwig stand, hè? Le Olam blijft staan in heel die Aion. In heel die olam, in heel die tijd, in heel dat komende rijk, wat gaat gebeuren. En dat woord van God blijft staan. Dat is betrouwbaar. En daar kun je van op aan. Het houdt stand. En we hebben al gezien dat verband met opstanding. Hè? Daar zit een duidelijk verband in. Dat woord heeft in zich die geweldige kracht van God. En dan klim op een hoge berg, vers 9. Vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef ze vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. En dat zal ook geroepen worden, hè, in die tijd. Hè, klim op een hoge berg. Nou, een hoge berg, dat heeft te maken met de komst van dat koninkrijk. Hè, een berg heeft te maken met koninkrijk in de schrift. Als de Heer Jezus op een berg gaat zitten, dan heeft dat alles te maken met het koninkrijk. En dan spreekt hij bijvoorbeeld de bergreden uit, hè, Matthäus 5 tot en met 7. Dan zit hij op een berg. En dan zegt hij allemaal dingen die te maken hebben met dat koninkrijk. Vreugdebode Sion. En vreugdebode Jeruzalem. Zeg tot de steden van Juda die vreugdevolle boodschap. Zie, hier is uw God. En de Heere Heere zal komen met kracht. En zijn arm zal heerschappij oefenen. En zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. Nou, dat is de geweldige toekomst die volle werkelijkheid zal worden. En vreugdebode, dat woord dat heeft te maken met vlees. Daar zit ook het woord vlees in. En dan is die bode geworden tot een doorgeef, een kanaal van dat woord van God. Dan komt dat woord ook door dat vlees naar die mensen toe. Het is een vreugdebode geworden. En breng die vreugdevolle boodschap. Zie, hier is uw God. En dan moet u natuurlijk direct denken aan wat in Johannes 1 zegt. Het woord is vlees geworden. Dan hoor je eigenlijk vanuit de tenacht die vreugdebode doorklinken. He, het woord is vlees geworden. En dat woord vreugdebode heeft dus alles te maken. Daar zit het woord bashar zit daarin. He, het woord voor vlees. Die vreugdebode. He, dan komt dat woord ook daadwerkelijk tot uiting. Dan wordt dat uitgedragen. En dat werd zichtbaar te midden van dat volk door de Heer Jezus Christus. Hè? Het woord is vlees geworden. Hij belichaamde dat woord te midden van zijn volk. En dat bracht geweldige, rijke woorden naar dat volk toe. En hij liet zien daardoor wie hij is. En we weten hoe het gegaan is, hè? Johannes 1, hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze wezen hem af, dus hij werd nog geen koning. Maar dat zal in de toekomst volle werkelijkheid worden en dat is waar Jesaja hiervan spreekt. Hè? Hij zal als een herder, want een koning is eigenlijk ook bedoeld om herder te zijn over het volk. Hè? Dat heeft een heel nauw verband met elkaar, koning zijn en herder zijn. Een koning is bedoeld om ook herder te zijn over het volk. En daarom moet een koning ook steeds daarom moest een koning ook steeds die Torah raadplegen. En dat is ook wat bijvoorbeeld bij koning Josia gebeurde. Hè. Daarin zie je ook wel iets hoe dat volk eigenlijk was afgeweken van dat woord. Want Chilkia die vond een wetsrol. Moet je nagaan, hij vond een wetsrol in de tempel. Dus die waren niet echt voorhanden. Dus die werden niet echt gelezen. Dus hij vond er een en dat leidde... Doordat die koning die wetsrol ging lezen, koning Josia, leidde dat tot bijvoorbeeld een keer het vieren van de Pascha. Nou, dat was ook al lang niet meer gebeurd. En waaruit bleek dat het volk zich niet hield aan dat woord. He, dat woord was dus heel erg schaars geworden. Maar dat woord is bedoeld om te klinken. En soms vraag je toch wel eens af, als je dan zo eens hier en daar je oor te luisteren legt. En denk je van, ja, dat is allemaal wel mooi gezegd, maar ik zie toch echt iets anders staan in die schrift. Niet omdat ik eigenwijs wil zijn, daar gaat het helemaal niet om. Maar omdat je wel als gelovige in feite zoiets hebt van, ik wil wel wat ik hoor graag toetsen aan wat er zelf staat. Hè? En ga je dat doen, ja, dan ontdek je elke keer, of heel vaak ontdek je van, ja, er wordt nou wel gezegd daar en daar, maar dat staat er niet. En dan vraag je soms wel eens af van, waar wordt dat woord van God zelf nog gehoord, hè? Waar wordt het woord zelf nog gehoord? Hè? En regelmatig, als je zo eens hier en daar op internet en je klikt dus ergens zomaar een spreekbeurt aan van richting X, ik noem maar wat. Dan wordt er een stukje gelezen uit de Bijbel en vervolgens wordt er gesproken en er wordt helemaal niet meer over dat stukje gesproken. Dan denk ik, waar zijn we nou mee bezig? Dan komt er een prachtig verhaal, misschien heel mooi en heel humaan en heel mensgericht. Maar dan denk ik, waar is nou dat woord dan? Waar hoor ik nou dat woord doorklinken? Dat woord zelf, hè? Want het gaat om wat het woord van God zelf zegt. Het gaat er niet om wat wij over dat woord vinden. Dat hoor je ook vaak, hè? Dat gaat soms heel subtiel. Hè? Dan wordt er soms gezegd van, oké, dat stukje, ja, dat is daar en daar. Maar als ik het geheel zie, dan gaat het volgens mij daar en daarom. En dan wordt er heel subtiel een heel klein beetje verlegd. Dat gaat soms heel subtiel. En dan denk je, ja, maar dat staat er niet. Ik wil horen wat er staat. En ik wil niet horen wat iemand over een stukje vindt zelf. Dat kan heel mooi zijn en heel aangenaam om te horen en met allemaal mooie woorden enzovoort. Maar het gaat om wat het woord van God zelf zegt. Dat is wat ons opbouwt. Daar gaat het om. Want op die woorden, daar kun je je leven opbouwen. En dat is denk ik heel erg van belang als we dat woord ook zelf opslaan en echt tot ons door laten dringen. Daarom is het ontzettend goed om dat woord te lezen op zich. Maar ook gewoon een stukje studie ervan maken. Of dat beluisteren om dieper door te dringen in wat er nou echt staat. En dan ontdek je toch vaak dat er toch iets anders naar voren komt dan wat je misschien bij lezing of bij oppervlakkige lezing denkt dat er staat. Ook dat, hè. Maar wat echt opbouwt, is wat het woord van God zelf zegt. En dan kom je nooit beschaamd uit. Wie op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen, zegt de schrift. En als je op hem je geloof bouwt, dan moet je ook de woorden die hij zelf gesproken heeft, onze Heer, die woorden zelf bloedserieus nemen. En daar kun je je geloof op bouwen. En daar kun je op vertrouwen, daar kun je op staan, dat is de rots. En al dat menselijke, ja, dat is geen, dat echt hoor, dat houdt geen stand. Dat blijkt toch elke keer weer zand te zijn waar je doorheen zakt. Maar dat woord zelf, dat staat als een rots. Nou, Jesaja spreekt van die geweldige toekomst, hè. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen met kracht. En zijn arm zal heerschappij oefenen. Arm spreekt van kracht, hè, van sterkte. Zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden en in zijn arm de lammeren vergaderen en hij zal ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Nou, zo zal hij koning zijn over zijn volk. Koning en herder, dat zal hij zijn. Koning en ook tegelijkertijd zal hij in de komende tijd priester zijn. Hij zal als zoon van David zijn koning over zijn volk. Hij zal als zoon des mensen koning der koningen en heren der heren zijn. En hij zal ook tegelijkertijd priester zijn, want hij is koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is hij nu al, daar spreekt de Hebreeënbrief uitgebreid over, zeer uitgebreid zelfs. En dat is die hoge positie die hij nu heeft. En hij regeert daar vanuit de troon van zijn genade. Dat is het eind van Hebreeën 4. Hè? De troon van zijn genade. Dus hij regeert in genade. Nou, hij zal dat zijn in de komende tijd, die geweldige vervulling van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat kon ook niet anders, want hij kwam uit de stam van Juda en niet uit de stam van Levi. Als hij hoge priester had willen worden, had hij moeten afstammen uit Levi en niet uit Juda. Maar Juda is het koningschap en vandaar dat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Want Melchizedek, die was niet, hij is dan niet hoge priester in overeenstemming met een vleeselijk gebod. Maar krachtens een onvernietigbaar leven staat er dan. Krachtens een onvergankelijk leven. Dus dat is hij in zijn opstanding, is hij in die positie gesteld. Maar hij zal als een herder zijn voor zijn kudde. Het zal worden één kudde, één herder, zegt Ezechiël. Die moest twee houten aan één voegen, zodat die twee en die tien stammen weer één zullen worden. En hij zal ze herderen. Hij zal de ideale herder zijn voor zijn volk. En hij zal ze inderdaad leiden. En dat is ook wat een functie is van een herder. Wat is de functie van een herder? Een herder zorgt dat de kudde komt bij het juiste voedsel. Dat is een functie van een herder. In Efeze 4 wordt ook een herder genoemd. Nou, de functie van een herder is dat hij zijn schapen brengt bij het juiste voedsel. Als ik een kudde schapen zie ergens, dan kijk ik altijd een beetje zo rond van hebben ze daar het juiste voedsel. En dat, daar bedenk ik dan ook geestelijk bij. De mensen krijgen ze nu het juiste voedsel en dan gaat het aan je hart inderdaad als er ergens, daarom reageer ik net even zo van dat het zo belangrijk is dat mensen het woord van God zelf horen. Het woord van God zelf. Want dat is het juiste voedsel. Daarin zit de kracht die je nodig hebt als mens. En daarom gaat het me ook aan mijn hart als ik merk dat er, als je zomaar ergens iets hoort, dat er gesproken wordt over het woord en dat het woord van God zelf niet naar voren komt. Dan denk ik, ja, die mensen krijgen niet het voedsel waar ze eigenlijk recht op hebben, wat ze nodig hebben. Dan komt die heerlijkheid van God niet naar voren, die heerlijkheid van de Heer. Maar hij is de ideale herder, zegt de schrift. En hij zal zijn kudde weiden. Dat wil zeggen, ze zullen het juiste voedsel uit zijn mond ontvangen. Nou, dat zijn geweldige toekomstperspectieven. En die heerlijkheid van de Heer, die zal zich nog gaan openbaren. Het is nog een kwestie van tijd. En ik vraag me bijna elke dag af, hoe lang nog? Want dat is volgens mij toch al heel erg dichtbij gekomen. Maar daarover denk ik dat we uit de schrift al heel wat hebben mogen verzamelen met elkaar, hoe dat zit in de profetieën. En ja, het is voor ons nog steeds een welaangename tijd, zegt Paulus. Het is nog steeds een dag van redding. Het is nog steeds een welaangename tijd. Het woord van verzoening klinkt. En ja, dat blijft klinken tot de dag van de vrijkoping. En dat is de dag van de bazuin Gods. Nou, tot dat moment zal dat woord van verzoening blijven uitgaan. En dat woord hebben we, dragen we met ons mee en kunnen we aan anderen ook doorgeven. Goed, ik wilde afsluiten vandaag met een dankgebed.